Alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom bij deze kerkdienst waarin dominee Charlotte Inkelaar de Mos zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als felicitatie van de gemeente naar de heer en mevrouw Bruinsma. Zij waren afgelopen week 50 jaar getrouwd. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij me ophalen in de pastorijen, waar u, zoals altijd, ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. Ook zijn er deze week bloemen gebracht naar de heer en mevrouw Klomp uit Bossenhoofd. Zij waren 60 jaar getrouwd. En naar de heer en mevrouw Baaiens uit Bossenhoofd, die waren 55 jaar getrouwd. De eerste collecte van vandaag is voor de diaconie. Vandaag speciaal voor hulp van de slachtoffers van het geweld in Soedan. In Soedan zijn maar liefst 8,6 miljoen mensen op de vlucht. Ziekten, honger en veel geweld. Er is een enorme humanitaire ramp gaande in het Oost-Afrikaanse land, maar je hoort er maar weinig over. Het Rode Kruis helpt onder andere met tenten, medische hulp, eerste hulp en mentale ondersteuning. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan en zal de opbrengst verdubbelen. Steunt u onze hulp met een gift? Als u dat wilt, kunt u ook een bedrag overmaken naar het bankrekeningnummer van de diaconie. Namens de diaconie, hartelijk dank voor uw steun. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het grote onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 25 augustus, begint de kerkdienst om 9 uur. In die dienst hoopt voor te gaan dominee Frank de Ronde uit Barendrecht. Vandaag beginnen we de dienst met zingen van Psalm 61, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade voor u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. O Heer die onze Vader zijt, zingen we een bekend lied, maar wel op een iets nieuwere melodie die overigens afgebeeld wordt en in het nieuwe liedboek staat. Laten we dat samen zingen, vers 1, 3 en 4. Na het gebed zingen we als lied, loflied 657, 1, 2 en 4. En ik bid vandaag een gebed van Bonhoeffer, dat ook in het liedboek te vinden is. God, tot u roep ik in de vroege morgen. Help mij te bidden en mijn gedachten te richten op u. Ik kan het niet alleen. In mij is duisternis, maar bij u is licht. Ik ben eenzaam, maar u verlaat mij niet. Ik ben bevreesd, maar bij u is hulp. Ik ben onrustig, maar bij u is vrede. In mijn hart is bitterheid, maar bij u is geduld. Ik begrijp uw wegen niet, maar u kent mijn weg. Ontferm u zo over ons en over onze wereld, over alle mensen, overal. In Jezus' naam. Amen. Laten we bidden om het licht van de Heilige Geest. Heer, ons lied wordt gedragen door de vleugels van de hoop. Daar willen we u om vragen dat ons leven getekend mag zijn door vleugels van hoop. Hoop die u geeft. Hoop die niet alleen aan de buitenkant is, maar ook binnenin ons mag zijn. We danken u dat we mogen samenkomen vandaag als gemeente om u en elkaar te ontmoeten. Dat we verbonden mogen zijn ook met degene die via internet nu of later met ons meeleven en mededienst vieren. Dank u wel dat uw band die ons verbindt alles te boven gaat. Ook de plaats waar we zijn. Heer, we bidden dat u ons tegemoet wil komen met uw nabijheid, met uw troost, met uw kracht. U weet wat we nodig hebben en daarom vertrouwen wij onszelf aan u toe. We bidden ook voor de kinderen in de nevendienst, dat ook zij door u een zegen mogen ontvangen. En dat u ons zo helpen wilt om vol vertrouwen verder te leven, iedere dag, ook van deze nieuwe week. In Jezus' naam. Amen. Ja, het is misschien voor de meesten van u geen verrassing. Vandaag is het echt de laatste keer dat we over Rut zullen gaan horen. Rut 4, het laatste deel van het hoofdstuk. Ik had dat eerst eigenlijk niet meer willen doen, want ik dacht, nou, we hebben nu al best een heel aantal keren daarbij stilgestaan. Maar tegelijkertijd, ja, besefte ik ook, dat kan eigenlijk niet ontbreken, want in Rut 4 wordt een zoon geboren en die zoon is belangrijk. Dus om het af te ronden, zullen we daar vandaag bij stilstaan. Ik heb gehoord dat de kinderen in de nevendienst ook een heel leuk programma hebben. Ik zal nu niet verklappen, misschien dat jullie het straks horen als ze terugkomen. We gaan het lied zingen samen met de kinderen, het lied van deze maand. Voor de meesten van u is het al een beetje bekend, denk ik. En het heeft ook een link met de kindernevendienst, wat erin voorkomt. Maar dan mogen de kinderen straks kijken of ze weten wat het te maken heeft met het verhaal. We gaan zingen met de kinderen.
Yeah.
kinderen mogen mee met Lindy naar de nevendienst. Kom maar naar voren. We gaan luisteren naar de lezingen. Na de eerste lezing zingen we Psalm 139, vers 1 en 2. Na de tweede lezing uit de Evangelische Liedbundel 118, vers 1. En Stefan zal voor ons de lezingen lezen.
Ik lees voor u Rut 4, versen 13 tot en met 22. Daarna nam Boas Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi: geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter, die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Dit zijn de nakomelingen van Peres. Peres verwekte Gesron. Gesron verwekte Ram. Ram verwekte Aminadab. En Aminadab verwekte Nachson. Nachson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas. En Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. is uit Markus 10, de versen 42 tot en met 45. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn. En wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Na de preek zingen we lied 968 vers 1, 2 en 5. En dat zeg ik natuurlijk speciaal voor de mensen die thuis met ons de dienst meebeleven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe zou een boek over uw leven eruit zien? Een boek over uw leven. Een gemeentelid vertelde me ooit eens dat een dominee die een boek over zijn leven had geschreven, aan haar vroeg: heeft u mijn boek gelezen? Waarop zij antwoordde: heeft u het mijne gelezen? Zij had dan wel niet letterlijk een boek geschreven, maar haar tegenvraag, en wel een goede tegenvraag: heeft u zich verdiept in mijn leven, in wie ik ben? Allemaal hebben we, zou je kunnen zeggen, een boek over ons leven. Misschien niet zwart op wit, maar wel een levensboek waarin allerlei gebeurtenissen en situaties, keuzes die we hebben gemaakt, maar ook onze familiegeschiedenis, onze vreugden, maar ook onze pijn en verdriet geschreven staan. Hoogtepunten en dieptepunten. Bitterheid, maar ook dankbaarheid en liefelijkheid. In de gemeente van Christus mogen wij soms iets van onze levensboeken met elkaar delen. Dat is ook bijzonder van de gemeente. Door elkaar beter te leren kennen. Door misschien soms aan elkaar te vragen: wat is belangrijk geweest in jouw leven? En wat is nu belangrijk? Wat houdt je bezig? Hoe kijk jij naar je leven? Bijzonder is dat ook God ons boek kent. Of beter nog, dat Hij ons kent. Dat Hij weet wie we zijn, dat Hij onze vragen en pijn en ons geluk kent. Zoals we zongen met Psalm 139. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij. Ook het Bijbelboek Rut is een boek over haar leven en over haar familiegeschiedenis. Over de keuzes die ze heeft gemaakt en de acties die ze heeft ondernomen. Het boek gaat niet alleen over Rut, maar ook over haar schoonmoeder Naomi en over Boas. En tegelijk ook over een grotere geschiedenis. Een geschiedenis van God. Vandaag in vers 13, waar we mee begonnen, hoofdstuk 4, horen we dat Boas daadwerkelijk met haar trouwt. Zij werd zijn vrouw, horen we. Dat is op zich bijzonder, want Rut was al van alles geweest. Ze was de Moabitische, zo werd ze vaak omschreven in het boek Rut. Soms was ze een vluchteling of een vreemdeling. Er werd een beetje raar soms naar haar gekeken als iemand van een ander land. Maar nu wordt ze de vrouw van Boas. Het slot van het boek Rut, dat we vandaag hebben gehoord, is een beetje wonderlijk, vind ik, omdat Rut zelf wat meer naar de achtergrond verdwijnt en het eigenlijk meer over Naomi lijkt te gaan. Naomi komt weer meer in het middelpunt. We horen dat het huwelijk van Rut en Boas wordt gezegend met een zoon en dat dit kind wordt ervaren als een geschenk van God. Zoals ieder kind een geschenk van God mag zijn. Ieder mens, ook wij zelf, een geschenk van God. Het verhaal over de geboorte van Obed, zoals de zoon blijkt te heten, staat behoorlijk in contrast met hoe dat bij ons gaat, over het algemeen. Bij ons, denk aan iemand die een kind verwacht, staan de ouders in het middelpunt. De ouders denken serieus na over welke naam het kind zal krijgen. Ze bereiden dingen voor, ze kopen kleertjes, luiers, een bedje, noem maar op. Ze denken erover na welk geboortekaartje ze willen sturen en wat daarop komt te staan. Ze regelen het kraambezoek, welke tijd mogen mensen komen of misschien willen ze geen bezoek elke dag, maar organiseren ze een groot kraamfeest. In ieder geval, de ouders staan met hun kind dat komt in het middelpunt. Maar het wonderlijke in Rut 4 is dat het eigenlijk nauwelijks gaat over Rut en Boas als blijde ouders van een eerstgeboren zoon. Nee, het gaat vooral over oma Naomi. Ik weet niet of het u opviel bij de lezing. We horen dat de buurvrouwen van Naomi tegen haar zeggen: geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je jouw levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want, en dan komt toch moeder Rut nog even om de hoek kijken, je schoondochter, die je meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. En 7 is het getal van de volheid, dus dit is toch wel een lofprijzing ook op de schoondochter, Rut. Zij wordt gewaardeerd, maar staat eigenlijk niet verder in het middelpunt. Want verder gaat het. Naomi nam de jongen op schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. Naomi's leven heeft een grote keer gemaakt. Denk nog even terug aan het begin, hoofdstuk 1. Zij kwam berooid en arm terug in Bethlehem met lege handen. Ze had haar man en 2 zoons verloren. En de vrouwen, toen ook de vrouwen, die zeiden: is dat Naomi? Maar nee, ze wilde Mara genoemd worden, bitter. Maar nu zeggen die buurvrouwen: hij zal je je levensvreugde teruggeven en voor je zorgen als je oud bent. Naomi was arm toen ze in Bethlehem kwam, maar nu is er weer levensvreugde. En door dit kind, omdat het geboren is uit dat losgeschap van Boas, door dit kind zal ook de naam van haar overleden man, Elimelech, en van haar zoon Machlon blijven bestaan. Het land zal in de familie blijven. En de schande, zoals ze dat ook ervaarden, in het verlies en alles, van alles berooid te zijn en beroofd te zijn, de schande is uitgewist. De buurvrouwen spelen dus een belangrijke rol. En nog één ding dat ons kan verbazen, wat mij in ieder geval verbaasde, is dat we dan horen dat de buurvrouwen het zijn die het kind zijn naam geven. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed. Nou, dat lijkt wel de omgekeerde wereld, dat notabene de buurvrouwen hem zijn naam geven. Ik kon er ook weinig over vinden eigenlijk in de commentaren, waarom dat nu de buurvrouwen waren en wat je daarover zou kunnen zeggen. En ik had het er natuurlijk met Harm-Jan over en die zei: ja, maar ze zullen het vast ook wel overlegd hebben met Rut en Boas. Maar ja. Eén ding kan je eruit afleiden, dat dus ook een zaak als een geboorte in die tijd in het Oude Oosten veel minder een individuele zaak was dan tegenwoordig. Dat is wel duidelijk. Het doet me ook denken, deed me denken aan de geboorte van een ander kind, namelijk van Johannes de Doper. Even naar het Nieuwe Testament, Lucas 1. Vader Zacharias kan niet praten. En als het kind van Zacharias en Elisabeth geboren wordt, dan willen de buren en verwanten, al ietsje breder, de buren en verwanten, die willen het kind Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar Elisabeth, de moeder, zegt dan, nee, hij moet Johannes heten. En dan vragen ze het aan Zacharias en die schrijft op dat tafeltje, Johannes is zijn naam. Maar daar is in ieder geval een overleg gaande. Er staat dus kort, ze noemen hem Obed. En dan gelijk daaraan, hij werd de vader van Isaï, die de vader is van David. Dus Rut 4 eindigt met een geslachtsregister, een genealogie. En het boek Rut maakt duidelijk dat Obed dus opgenomen wordt in de geslachtslijn van David, koning David, die voor Israël heel belangrijk zou worden. In het Nieuwe Testament, in Matthäus 1, vers 1 tot en met 17, komen die namen van Boas, Rut, Obed, Isaï en David ook weer terug in verband met de afkomst van Jezus Christus. Dat is overigens ook interessant. Het zijn natuurlijk stukken die we vaak overslaan, omdat al die namen, wat moet je daarmee? Maar het is dus de geslachtslijn, wordt gezegd, van Jezus Christus. 3 keer 14 geslachten, er worden ook wel, niet alle namen worden genoemd, maar 3 keer 14 geslachten worden genoemd, namen worden genoemd. En dat loopt dan door tot op Jozef, de man van Maria, die niet de biologische vader van Jezus is. Dat is ook interessant, dus de geslachten. Maar goed, die geslachtslijst, als je die leest, daar komen verschillende mensen in voor met een twijfelachtige reputatie. Met name een aantal vrouwen. Ik weet, de mannen heb ik niet nagekeken. En ik zal er niet over uitweiden nu, maar de naam die klinkt in die geslachtslijn is Tamar, Rahab. Nou, Rahab was een prostituee die overigens ook verspieders in het land Israël hielp. Dus niet alleen het een, maar ook het ander. Maar ze wordt dus genoemd in die geslachtslijn naar Christus toe. Rut wordt genoemd, de Moabitische, dus eigenlijk een heidense vrouw van afkomst. Batseba wordt genoemd. Ook een smet op de naam vanwege het overspel met David. Wat kun je daar nu uit afleiden dat ook die namen worden genoemd? En waarschijnlijk is er over de andere namen ook nog best wat te vertellen. Het zijn geen perfecte mensen. Net als wij geen perfecte mensen zijn. Die mensen die hier genoemd worden zijn geen mensen met een smetteloze reputatie. Net zoals wij niet altijd een smetteloze reputatie hebben. En toch werkt God daardoorheen, door die geslachten heen. Ook door die mensen met dus een twijfelachtige reputatie. Ook door heidense mensen heen. God gaat zijn weg en zijn helsplan is voor alle volken. De Heer belooft al aan Abraham, in u zullen alle volken gezegend worden. En de geslachtsregisters laten dus al zien dat God niet alleen een God is van de Joden, maar een God van alle volken. Ook het boek Rut laat dat zien. Obed, de zoon die geboren wordt, zal de grootvader van David worden. Vanuit al die volken en vanuit al die gebroken achtergronden, vanuit ook de zonden die er waren en menselijke wijsheid waarmee wij God zo vaak voor de voeten lopen, weeft God zijn grote liefdesverhaal met mensen door de eeuwen heen. De Bijbel laat zien dat er verbondenheid is met de generaties voor ons, maar ook de generaties die na ons zullen komen. En als we terugkijken, maar ook vooruitkijken, dan mogen we vertrouwen dat God verder gaat. We zullen straks zingen, met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, met al wie overwonnen, al wie zijn trouw geweest. We zijn verbonden door de geslachten heen. Maar ook nog breder, we zijn ook verbonden in Christus, de wereldwijde gemeente van de Heer. In Christus verbonden. En dat mag ons ook bemoedigen, ons troosten. We staan niet alleen, maar we zijn met elkaar verbonden. En God laat zich niet afschrikken door als wij er soms een rommeltje van maken. Hij gaat toch door, ook door onze tekorten heen. Obed wordt de zoon dus genoemd van Rut. En dat betekent dienaar. Obed zal een dienaar zijn en daarmee wordt Obed ook een beeld van de grootste dienaar die de mensheid ooit zou kennen, Jezus Christus. In het evangelie van Marcus horen we wat Jezus van zichzelf zegt. Want zoals we weten, denk ik, de discipelen van de Heer die maken nogal eens ruzie over de vraag wie de beste plek krijgt, wie de belangrijkste is. Ruzie, zeg maar, oneenigheid, geharrebar. Wie is nu de eerste, de belangrijkste? En Jezus wijst hen terecht. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de dienaar van allen zijn. En dan legt hij ook uit dat hij ook zelf niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. Jezus' aardse leven staat in het teken van dienst, dienaar zijn. Hij dient ons mensen. Hij wast ons de voeten. Hij komt ons tegemoet. Hij heeft ons lief niet omdat wij het verdienen, maar omdat hij ons in liefde dient. Als we kijken naar onszelf, dan is dat vaak voor ons een uitdaging. Want net als de discipelen, hoe vaak spelen wij dan toch niet liever zelf de baas of vinden we het fijner om anderen te zeggen wat ze moeten doen? En soms vinden we in ons hart onszelf ook beter dan een ander. Want de mensenzoon, daarmee bedoelt Jezus zichzelf, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. En dan staat er nog bij als losgeld voor velen. En dat losgeld, daarin kunnen we ook de verbinding horen met het woord losser. Jezus is degene die ons vrijkoopt. Hij is onze losser. Hij is onze redder. En hij lette niet op zijn eigen belang, maar is in de wereld gekomen om ons vrij te kopen, te verlossen, te redden. Hij kwam dus niet voor zichzelf om er zelf beter van te worden. Nee, hij kwam voor ons, zodat wij er beter van zouden worden. Op die manier is hij onze dienaar geworden. Daarover zongen we met het lied. Hij kwam bij ons, heel gewoon, de zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Wanneer we de grote lijn bekijken van het boek Rut, dan zien we dat het, ondanks dat het de naam Rut draagt, eigenlijk niet eens om Rut gaat. Niet alleen om Rut gaat. Het gaat ook om Naomi, het gaat ook om Obed, Boas. Maar waar het misschien vooral om gaat, is dat God verder gaat met mensen zoals zij. Door alle moeilijkheden van het leven heen. De hoofdstukken van verlies en vreemdelingschap, waar het mee begint. Van pijn en vermoeidheid, maar ook de hoofdstukken van nieuwe hoop, van vreugde en volheid. De levensvreugde keert terug. Het boek Rut laat ons zien dat onze keuzes ertoe doen. Wij zijn belangrijk. Wij doen ertoe. Mensen doen ertoe. En we mogen weten dat God door ons heen en in ons verder werkt. Met God zijn we verbonden, met Vader, Zoon en Geest. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden en na het stilgebed samen het Onze Vader bidden. Heer onze God, dank u dat we met u verbonden mogen zijn, met Vader, Zoon en Geest. En ook met al wie overwonnen. En ook met elkaar in u. Dank u wel, Heer, dat u ons aan elkaar geeft. En dat u het boek van ons leven kent. Dat u door ons leven heen werkt. Ook al zien we dat niet altijd. Dat u onze vragen en onze blijdschap kent. Heer, we bidden voor alles van ons leven, voor alles van ons levensboek. U weet wat ons zwaar valt. Help ons om door te kunnen gaan. Geef ons kracht en moed en vertrouwen. Zo bidden we voor onszelf en voor elkaar. Heer onze God, wij bidden ook voor onze wereld. Voor de strijd die gaande is op zoveel plekken op aarde. Heer, wij horen dat u gekomen bent om te dienen en niet om gediend te worden. Maar bij mensen lijkt het soms wel omgekeerd. Heer, we bidden dat ook machthebbers bereid zijn om met elkaar in gesprek te treden. Om elkaar de hand toe te steken. We bidden dat er een staakt het vuren mag komen. Heer, we denken in het bijzonder daarbij aan Oekraïne en Rusland en Israël en Hamas. We bidden ook voor de mensen in Soedan op de vlucht vanwege oorlogsgeweld en onveiligheid. Zoveel vluchtelingen, Heer, we kunnen het ons haast niet voorstellen. Mensen die verstoken zijn van water, voedsel, gezondheidszorg. We bidden, Heer, dat ook wij daar een klein beetje aan mogen bijdragen vandaag door onze gaven te geven in de collecte. We bidden ook voor Bangladesh, waar ook van alles aan de hand is en waar de kerken hebben gevraagd of de kerken in het Westen willen bidden voor hen en voor de mensen die daar wonen. Heer, ontfermt u zich. We bidden ook voor ieder die met ons thuis verbonden is. Voor alle die niet in staat zijn om te komen naar de kerk. Vanwege leeftijd of gezondheid of welke reden dan ook. We bidden om nieuwe kracht voor ieder die dat nodig heeft. Lichamelijk en ook geestelijk. We bidden, Heer, voor Adrie van Ekelen en voor alle die bij hem horen. Geef hen kracht in ieder opzicht. We bidden u ook voor Anne Jongbloed die nog aan het revalideren is. Voor Nico Ros. Voor Wim en Leni de Boer. Heer, zo zijn er maar een paar namen die we kunnen noemen. Maar er zijn zoveel meer mensen die wij met ons meedragen in ons hart en in ons leven. En ook voor hen willen we in de stilte bidden. Hoor ons als wij onze eigen gebeden tot u spreken. Al onze gebeden vatten we samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsof ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ja, de eerste collecte is dus voor de situatie in Soedan. Afgelopen week was het ook een keer in het journaal, maar er wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed, terwijl die situatie ook al langer gaande is. Een humanitaire crisis. En welkom. Fijn dat jullie er zijn. Waar hebben jullie het over gehad? Nergens over? over Elia en de raven. Nou, dat is toch wel bijzonder. Ik begreep dat jullie inderdaad niet alleen met de ark van Noach bezig zijn, maar ook met de dieren in de Bijbel. Dus dit keer Elia en de raven. Dus ik vind het wel interessant. Goed, dus de eerste collecte voor Soudaan en de tweede, dat weet ik niet meer, maar dat weet u vast nog wel. Zoals gebruikelijk. Onderhoud, nou ja, ik weet het niet. Verder, een beetje een grapje, maar Gerda en Marius waren in Oud-Gastel in de kerk en die zei, doe de groeten in Oudenbos. Ik zei, meen je dat serieus? Ja, doe maar, zeiden ze. Dus bij deze doe ik u de groeten. Ik had het niet toegezegd, maar ik dacht, ja, waarom ook niet? Dus hartelijke groeten van Gerda en Marius. En volgende week gaat Frank de ronde voor. Ik weet niet of sommigen van u hem hebben opgemerkt, maar vorige week was hij blijkbaar incognito in de kerk aanwezig. Hij is zoals vaker voorgegaan. Hij was eerder predikant in Feyenaard, maar nu in Barendrecht. Dus dan heeft u misschien daar een beeld bij. Na de collecte zullen we het slotlied zingen uit de Evangelische Liedbundel 167. We mogen heen gaan in vrede en ons gedragen weten door de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.